Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Margje Rikken. Ze groeide op in Veenendaal. Ze ging vervolgens in Amsterdam kunstgeschiedenis studeren en studeerde cum laude af op de onderzoeksmaster. Zij is kunsthistoricus, conservator, museumdirecteur, gespecialiseerd in 16e en 17e eeuwse Nederlandse kunst. Werkte 2 jaar als junior conservator bij het Rijksmuseum in Amsterdam en is promovendus aan de Universiteit van Leiden. Ze schreef een boek over de 17e eeuwse schilder Melchior Hondekoeter en verhuisde 7 jaar geleden met haar gezin naar Haarlem. Daar was ze hoofd collectie en presentaties van het Frans Hals Museum. Haar hobby's zijn wandelen en vooral in de herfst paddenstoelen bekijken en fotograferen en sudoku's maken. Sinds kort is zij directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Even een vraagje vooraf. Je studeerde cum laude af op onderzoeksmaster. Wat is dat?
Ja, de onderzoeksmaster was toen nog vrij nieuw aan de Universiteit van Amsterdam. Überhaupt in Nederland, denk ik. En dat was een 2-jarige master. Dus daar zou je sowieso 2 jaar over doen met een grote onderzoekscomponent. Dus je deed een groter onderzoek en daar schreef je dan ook je scriptie over.
Maar wat moet ik me voorstellen bij onderzoek?
Dat je dieper in een onderwerp duikt dan bij een reguliere master die je in 1 jaar doet. Dus daar krijg je meer tijd voor, meer punten. Dus je kon echt een 1/2 jaar lang onderzoek doen.
Oké, dat is leuk, hè?
Heel leuk was dat. Ja, dat ja zeker.
En allemaal hebben we het nog steeds over kunstwetenschappen.
Ja.
Oké. Je was hoofd collecties en presentaties van het Frans Hals Museum. Wat deed je daar precies?
Ja, de collectie van het Frans Hals Museum is breed. Het is een hele goede collectie, ruim 20.000 objecten.
Oeh.
Dus die beheerden wij. Het is de collectie van de stad Haarlem. Die beheerde het Frans Hals Museum. Dus dat ging het over hoe zorg je ervoor dat die objecten in zo goed mogelijke conditie blijven. Hoe kan je de collectie verrijken door aankopen te doen, bruiklenen, schenkingen. Wat wil je uitlenen aan andere musea? Dus eigenlijk gewoon alles wat er bij een collectie komt kijken. En presentaties was meer de kant. Wat doe je dan met die collectie? Hoe toon je die in het museum? Wat voor tentoonstellingen maak je ermee? Hoe zorg je ervoor dat die ook zichtbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen?
Dat is een boel werk.
Zeker, maar ook heel mooi en heel leuk werk.
Dat geloof ik. Je was betrokken bij de oprichting van het Frans Hals Research Center. Daarbij stuitte ik op het woord transhistorische collectie. Wat is dat?
Ja, dat zijn eigenlijk 2 losse dingen. We deden veel met transhistorisch programmeren. Dat is dat je eigenlijk tijden vermengt. Dus dat je bijvoorbeeld 17e eeuwse kunst mengt met 19e of 20e of zelfs 21e
nou,
kunst.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat je kijkt hoe bijvoorbeeld kunstenaars door elkaar geïnspireerd waren. Ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt over Frans Hals en de moderne. En aan het eind van de 19e eeuw kwamen heel veel kunstenaars naar Haarlem toe, bijna als een soort van pilgrimage. Mensen als Manet, Singer Sargent, Van Gogh, om die werken van Van Gogh te bestuderen. En als je die naast elkaar toont, dan toon je het dus transhistorisch.
Oh, wat leuk. Wat leuk. En dat gaat zelfs door hier in onze eeuw.
Zeker, ja. Het is nog steeds zo dat kunstenaars laten zich natuurlijk door van alles inspireren, continu. Hè, door wat er in de politiek gebeurt, doordat ze wat ze om zich heen zien, maar ook door de kunst die ze zien. En zij denken vaak helemaal niet zo strikt in bepaalde tijden als wat we in musea laten zien.
Oh, wat leuk. Daar heb ik nooit bij stilgestaan, maar wat is dat een leuk idee. In je inauguratiereden, om het zomaar even politiek te houden, zei je: in deze tijden van polarisatie in de samenleving wil ik door diverse samenwerking een brug slaan tussen heden en verleden. Kun je dat aan ons uitleggen?
Ja, dat heden en verleden is eigenlijk ook weer een vorm van transhistorisch. Hè? Ook al zou ik dat woord niet meer zo snel gebruiken nu. Maar ik denk dat heel veel van, hè, we staan nu voor best wel grote veranderingen in de samenleving. We gaan naar een duurzame samenleving toe. De samenleving wordt steeds digitaler en dat is voor best veel mensen spannend. En dat kan ook soms tot polarisatie zorgen. Mensen die het heel spannend vinden en misschien daar niet helemaal direct in mee willen. Andere mensen die niet kunnen wachten tot het zover is. En ik denk dat het heel erg helpt als je kijkt, naar het verleden, wat er toen ook speelde in de samenleving. Dat zijn misschien niet dezelfde, precies dezelfde situaties. Hè? Dat digitale bestond 300 jaar geleden nog niet. Maar ook toen stond de samenleving voor grote veranderingen. En ik denk dat als je kan laten zien hoe daar toen mee om is gegaan, wat er toen speelde, dat er toch hele mooie oplossingen kwamen, dat je daarmee ook een soort geruststelling kan geven en hele mooie parallellen kan laten zien.
Kun je eens wat voorbeelden geven? Wat je bedoelt met van, er waren 300 jaar geleden ook al stonden ze voor veranderingen.
Ja, nou ik denk dat wat zeker in deze regio heel erg speelt, en dat is zelfs al veel meer dan 300, zo ruim 400 jaar geleden, is natuurlijk de strijd tegen het water. Die is nu ook weer heel actueel, hè, met zeespiegelstijging, steeds extremer weer door klimaatverandering. Maar ook toen, hè, toen had je natuurlijk in Nederland de eerste droogleggingen, had natuurlijk ook met een strijd tegen het water te maken, omdat er meer land nodig was. Dus dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar. En ook toen zorgde dat voor best wel veel onzekerheden voor veel mensen.
Ja, en in de cultuur ook, hè? In de samenleving ook heel veel. Er bleven natuurlijk heel veel van die mensen die ingehuurd waren, zeg maar even, die bleven hangen. Dus de bevolking werd ook groter en er zaten een heleboel economische problemen natuurlijk aan vast.
Klopt, en toen was er ook een enorme migratiestroom. Hè? Ja. Had natuurlijk ook door allerlei politieke situaties te maken met de 80-jarige oorlog, de overheersing door de Spanjaarden, vervolgens de val van Antwerpen, waardoor er heel veel migranten vanuit de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke zijn gekomen.
En daar zaten heel veel mooie kunstenaars tussen.
Klopt. Ja, ja, heel veel arbeiders, maar zeker ook heel veel kunstenaars. Ja, ja. En die hebben heel goed gekeken wat er allemaal speelde in de samenleving. En dat is iets wat kunstenaars door alle tijden heen doen. Die hebben altijd hele goede voelsprieten voor wat er aan de hand is. En zij doen daar heel vaak direct in hun werk iets mee.
Ja, dat is heel leuk wat je daar zegt. Ergens las ik deze kreet, uitbreiding is noodzaak. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Het Stedelijk Museum Alkmaar zit in een, wat mij betreft, heel goed pand. Hè? Ook nog niet een extreem oud pand. Het is eigenlijk rond 2000 neergezet. Met het idee dat het ooit misschien 30.000 bezoekers zou trekken. Nou, we zitten nu jaarlijks op 60.000 bezoekers.
Verdubbeld.
En we willen eigenlijk nog wel iets groeien, omdat we zien dat we eigenlijk voor nog veel meer mensen iets kunnen betekenen en er willen zijn. En daar hebben we ruimte voor nodig. Dus we lopen nu echt wel tegen de grenzen van de ruimte aan. Dus iets wat we heel graag zouden willen is bijvoorbeeld meer ruimte hebben voor educatie en een workshopruimte. Want als museum willen we tegenwoordig niet alleen maar meer zenden en vertellen hoe het precies in elkaar zit, maar willen we vooral met mensen aan de slag, met groepen. Dat kunnen families met kinderen zijn, maar dat kunnen ook ouderen zijn die misschien eenzaam zijn, allerlei andere groepen, nieuwe mensen in de stad. En daar heb je ruimte voor nodig om samen iets te kunnen maken.
Wat moet ik me voorstellen bij een workshop in een museum?
Ja, nou dat kan allerlei vormen hebben. Dus je kan samen iets nieuws gaan creëren, hè, co-creatie. Dus echt dat je samen kunst produceert. Het kan ook zijn dat je onderwerpen behandelt over kunst. Dat je op een bepaalde manier gaat kijken, gaat voelen, gaat ervaren. Er is niet één specifieke vorm voor, maar ik denk wat wel het belangrijkste is, is dat er een ruimte is waar je met z'n allen aan de slag kan.
Tussen kunst.
Precies.
Sowieso.
Ja.
Jij wil dat opengooien, hè, naar buiten.
Ja.
Die kunst naar buiten brengen.
Ja.
Ja, het is ook geweldig. Maar het is ook geweldig een museum, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Waarom een boek over Melchior de hondenkoeter?
Ja, een vogelschilder.
Ja, ik heb gekeken. Het is geweldig. En ik zie het tegenwoordig ook in behang terug.
Klopt. Ja, het is heel decoratief dus, inderdaad.
Wat jij net vertelde, van weer terugpakken op, is natuurlijk ook wel heel leuk.
Er zijn altijd allerlei patronen en het komt altijd weer terug, zeker. Ja, Melchior de hondenkoeter, ik zat op dat moment bij het Rijksmuseum, inderdaad als junior conservator, 17e-eeuwse schilderijen. En het Rijksmuseum heeft een grote collectie schilderijen van Melchior de hondenkoeter. En er was eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan. Het was een relatief onbekende kunstenaar, tweede helft 17e eeuw. En toen kreeg ik de vraag, wil je daar een boekje over schrijven? En toen dacht ik, nou, dat gaan we dan doen. En het was een ontzettend leuk project. En uiteindelijk heeft dat ook geleid tot mijn promotieonderzoek. Dus ik ben eigenlijk daarna vervolgens doorgegaan met diervoorstellingen. Dus het is altijd heel mooi hoe het een weer tot het ander leidt.
Hij was een tijdgenoot van Rembrandt, hè?
Ja, Rembrandt was net iets eerder, maar zeker ook in de 17e eeuw. Ja.
Wat gek dat we van hem nooit zoveel gehoord hebben. Nu wel. Met de lepelaars en de ooievaars en zo. Die zijn allemaal van hem, hè?
Zeker. Nou ja, hij heeft veel exotische diersoorten of vogelsoorten verbeeld. Ja, ik denk dat hij eigenlijk vrij lang onbekend was. Heeft hem er misschien ook mee te maken dat hij vrij decoratief werkt. Hij heeft hele grote opdrachten gehad van stadhouder koning Willem III. Dus de belangrijkste machthebber op dat moment in de noordelijke Nederlanden. Dus hij was zeker niet de minste. Maar het was wel een bepaalde soort kunst die daarna weer een beetje uit de gratie raakte misschien. En niet als typisch 17e eeuws werd gezien. He, wat voor Rembrandt natuurlijk wel geldt, was dit veel meer paste meer in de hofsferen, zoals je die ook bij Lodewijk de 14e had. En heeft ook grote behangselstukken gemaakt. En die behangselstukken, dat is iets dat op een gegeven moment, als er weer andere mensen in een huis komen en de smaak verandert, net als nu, dan breng je een nieuw behang of een nieuwe kleur op de muur aan. En dat gebeurde dus ook met zijn werk. Dus er is ook ongetwijfeld veel verloren gegaan. Nou is er ook nog heel erg wat. Maar het heeft er vooral mee te maken dat het niet meer paste in dat typisch 17e eeuwse beeld voor een lange tijd.
De mode, hè?
Precies.
Ja. Maar waarom nou specifiek de hondenkoeter? Want ik zag ook dat hij, omdat hij zelf bekend was met de jacht, dat daar ook nog wat achter zat.
Ja, hij richtte zich op de nieuwe rijken op dat moment. Hè. Er was natuurlijk enorm veel rijkdom vergaard in de 17e eeuw. Onder meer door de VOC en de WIC. Hè. Daar zit natuurlijk ook een donkere kant aan. Maar er was dus een vrij grote groep mensen die heel rijk werd. Nou, die wilden hun huizen heel luxueus inrichten. En die wilden zich ook spiegelen aan de adel. En van oudsher was de jacht voorbehouden aan de adel. Maar ook mensen die niet tot die adelstand behoorden in Nederland wilden zich daar toch een beetje mee meten op de een of andere manier. Dus dan was een geschilderd jachtbuitse leven eigenlijk een manier om te laten zien hoe je jezelf, wat voor rijke status je jezelf aanmeten.
Het is nog niks veranderd, hè? Geweldig. Wat is er voor kinderen te doen in het Stedelijk Museum in Alkmaar?
Wij hebben in de zomer een nieuwe collectiepresentatie geopend. Allemaal Alkmaar. Dus dat is de collectiepresentatie van de 16e, 17e eeuwse en ook nog wat latere kunst. Die bevindt zich beneden in het gebouw. En daar hebben we heel bewust een aantal interactieve elementen ingebouwd. Dus bijvoorbeeld spelletjes voor kinderen. Maar die zijn ook heel leuk voor volwassenen. Om eigenlijk een aantal werken of thema's beter te leren begrijpen. Dus wat ik een enorm leuk voorbeeld vind, is een bekende Alkmaarse kunstenaar, Van der Hek. En die heeft in een schilderij allerlei soort van monstertjes geschilderd. Een beetje zoals Hieronymus Bosch dat ook deed. En kinderen kunnen zelf door bepaalde blokjes te combineren, kunnen ze een eigen monstertje creëren. En dat gaat dan digitaal op een wand vliegen. En dan zie je dus naast die schilderijen zie je eigen gecreëerde montertje vliegen. En dan ga je dus ook weer beter naar die schilderijen kijken. Dus dat is heel vaak het element waar we naar op zoek zijn. Hoe zorg je er nou voor dat kinderen, maar eigenlijk wie dan ook, beter gaat kijken? Hoe kom je nou in gesprek over die kunst? Ga je het beter begrijpen? Want we willen eigenlijk vooral dat gesprek erover losmaken.
Wat leuk! Wat moet dat leuk zijn, dat monstertje?
Zeker, het is ook heel leuk om te zien hoe iedereen daarmee bezig is.
Ja. Toen mijn kinderen nog klein waren, dan was er een vragenlijst. Maar dat was op zich ook al heel erg leuk. En werd je dus langs heel veel schilderijen geleid. En dan moest je antwoorden geven over die schilderijen. Ja, dat was ook hartstikke leuk, hoor.
Dat is er ook nog steeds.
Het is heel simpel, maar kinderen moeten wel bewust leren kijken. En dat is zo leuk.
Ja, en dat werkt over het algemeen heel goed. Er zijn ook nog steeds speurtochten. Er zijn ook in alle schoolvakanties er altijd iets te doen voor kinderen. En natuurlijk ook voor degene met wie ze komen. Hè? Voor de ouders en grootouders of wie dan ook.
Ja, dat gaat het hele jaar door ook.
Vooral in de schoolvakanties.
Ja, natuurlijk.
Dan zijn er echt extra workshops vaak. Maar die speurtochten en die interactieve elementen, die zijn er het hele jaar door. Er zijn ook een paar spellen die je met een QR-code kan doen. Dus we zijn echt wel daar goed mee bezig om zoveel mogelijk interactie te krijgen.
Het Stedelijk Museum heeft pas geleden, in samenwerking met het Frans Hals en het Tijlers Museum, de tentoonstelling gehad van Maarten van Heemskerk. Waarom was Van Heemskerk zo bijzonder? Dat er drie musea opengingen voor hem.
Goede vraag. Van de Heemskerk is eigenlijk een van de belangrijkste vroege Noord-Nederlandse kunstenaars. Dus echt eerste helft 16e eeuw. En hij was een enorme vernieuwer. Dus hij keek heel goed wat er om hem heen gebeurde. Maar had ook een sterke drang om dan steeds weer iets nieuws ermee te doen en iets toe te voegen. Dus hij heeft allerlei. Hij is naar Rome geweest. Het waren hele bepalende jaren voor hem. Tussen 1532 en 1536 of 37. We weten niet precies wanneer hij terugkwam. En in Rome heeft hij van alles gezien. Hij heeft daar Michelangelo, Raphaël aan het werk gezien. En dat heeft echt een blijvende indruk op hem gemaakt. Hij heeft daar heel veel tekeningen gemaakt in schetsboekjes. En al die kennis, zowel van de hedendaagse kunstenaars op dat moment, hè, Michelangelo en Raphaël, maar ook van de antieke kunst die hij daar zag, sculpturen die uit de grond kwamen, ruïnes. Nou, dat heeft hij allemaal meegenomen naar de noordelijke Nederlanden en dat heeft hij vervolgens hier ook weer getoond. Hij heeft nieuwe technieken meegenomen bijvoorbeeld. Dus hij was in dat opzicht heeft hij voor de Nederlandse kunst heel veel betekend.
Een trendsetter zouden we nu zeggen.
Zeker, ja.
Oh, wat leuk. Hoe kom je nou, als je een expositie wil inrichten? Nee, laat ik eerst vragen. Hoe lang van tevoren begin jij als je een expositie wil inrichten?
Ja, dat hangt een beetje van het onderwerp af. Ja? In het geval van Maarten van Heemskerk, omdat dat hele kwetsbare panelen zijn. Ze zijn ontzettend oud. Hij schilderde op panelen. Nou, die zijn heel gevoelig voor temperatuurwisselingen, voor luchtvochtigheidswisselingen bijvoorbeeld. Daarom is dat ook iets wat je als museum niet zomaar uitleent aan een ander museum. Dus dat onderwerp en die bruikleenaanvragen, daar zijn we 7 jaar geleden al mee begonnen.
Wow.
Dus voor oude kunst begin je echt een aantal jaren van tevoren. En bedenk je het onderwerp, ga je praten met collega's om te kijken wat is wel of niet haalbaar qua kunst lenen. En dan ga je gaandeweg, ontstaat dat steeds meer.
Ja, dat snap ik.
Maar je hebt ook soms tentoonstellingen waarbij je niet al die jaren nodig hebt. Als het een hedendaags onderwerp is met een levende kunstenaar, en dan hangt het er ook vanaf, is het bestaand werk, is het nieuw werk, maar kan dat iets sneller.
En hoe bepaal je nou wie wel en wie niet?
Dat is altijd een goede vraag. Nou, dat bepaal ik gelukkig niet alleen. Daar heb ik een heel fijn team voor.
Ja.
En dat bepaal je gezamenlijk. Dus dat we regelmatig bij elkaar zitten. En dan tentoonstelling voorstellen bespreken. Dat kan van mensen uit ons eigen team zijn. We krijgen ook vaak van buiten voorstellen. Met, goh, willen jullie niet hier of hier aandacht aan besteden? En we kijken vooral, wat speelt er overal? Wie zijn nou kunstenaars aan wie we een keer aandacht willen spelen? Omdat die belangrijk in de regio zijn geweest. Of omdat we het heel mooi kunnen koppelen aan iets wat al ergens anders gebeurt. Of iets, een ontwikkeling die wij zien in de samenleving. Want je probeert natuurlijk wel heel vaak ook haakjes te vinden. Waarom wil je een kunstenaar? En waarom wil je een bepaald thema? En waarom wil je het ook op dat moment? Dus dat is altijd een belangrijke vraag voor ons. Waarom dit onderwerp? En waarom nu? En waarom bij ons?
En is het dan altijd wat jullie in stok hebben?
Nee, niet altijd. Nee. Vaak wel, hè, want onze collectie is natuurlijk wel ons uitgangspunt als museum. Mm. Maar het kan ook zijn dat het een kunstenaar is of een thema dat we misschien niet zelf hebben, maar dat wel weer relateert op de een of andere manier aan onze collectie, waardoor het juist een aanvulling erop is.
En dan gaan jullie bij anderen te raden.
Ja, zeker.
En dat kan natuurlijk over de hele wereld zijn.
Dat kan over de hele wereld zijn. We zien wel dat steeds, zeker sinds corona, zijn de transportkosten extreem veel hoger geworden. Dus dat is wel iets waar wij goed over moeten nadenken. Wat is haalbaar? En binnen Nederland werken we heel veel samen natuurlijk als musea. Binnen Europa ook. Dat is heel prettig. En verder weg is heel mooi, hè? Soms om iets te kunnen laten zien wat anderen lang niet altijd gezien zullen hebben. Maar dat doen we met mate. Ook natuurlijk vanwege de toch ook CO2-uitstoot die daarbij komt kijken bij transporten. Dus dat doen we zeker, maar daar denken we altijd bewust over na.
Nou zien we dat wel eens op de televisie. Dan wordt er zo'n heel kostbaar schilderij wordt ingepakt in kisten en zo met van dat isolatiemateriaal. Maar wat maakt het nou zo duur? Wat gebeurt er zo gauw die kisten de deur uitgaan? Wat gaat er dan verder? Want het moet allemaal zorgvuldig behandeld worden.
Klopt, als museum willen we natuurlijk, hè, hebben we echt een beheerfunctie ook die heel belangrijk voor ons is. We willen graag zoveel mogelijk laten zien, maar we willen ook zorgen dat het de tand des tijds blijft doorstaan. Dus we willen vooral voorkomen dat er iets met een werk gebeurt waardoor het in minder goede conditie komt. Dus dat betekent dat een transport heel veilig en gecontroleerd moet verlopen. Dus we moeten klimaatschommelingen bij het werk voorkomen. Hè? Of het nou op doek is of op paneel of dat het een ander soort object is. Je wil dat er niet grote schokken zijn van als het naar buiten komt dat er opeens kou opslaat of wat dan ook. Het heeft ook met schommelingen in de luchtvochtigheid te maken, want dat is ook voor veel materiaalsoorten lastig. Je wil trillingen zoveel mogelijk voorkomen. Nou, en je moet ervoor zorgen dat er eigenlijk niets mee kan gebeuren wat je niet wil.
Nou kan dat in een vrachtwagen. Die Zeker. Kun je koelen en die kun je dus verwarmen, zeg maar. Maar het moet ook wel een keer in een vliegtuig. Zijn daar ook van dat soort compartimenten die daaraan voldoen?
Nou, gelukkig zijn er hele goede kisten beschikbaar die echt een enorme buffer vormen. Want inderdaad, een vlucht is in principe altijd iets risicovoller vanwege die schommelingen in het klimaat. Hè? Want als je hoog vliegt, dan verandert het in het luchtruim. Dat is niet helemaal te voorkomen. Dat kan wel zoveel mogelijk beperkt blijven. Maar daar is inderdaad ook het inpakken van het schilderij en het in een kist doen, een speciale kist. Daarmee kan je een soort buffer creëren.
Oh, oké, maar het blijft een risico.
Altijd.
Ja. Je zegt ook ergens, het Stedelijk Museum Alkmaar kan laten zien hoe cultuur en erfgoed bijdraagt aan een duurzame samenleving voor toekomstige generaties. Wat bedoelde je daarmee?
Ik denk dat cultuur een heel mooi voorbeeld is. Hè? Een erfgoed is natuurlijk iets dat de tand des tijds moet doorstaan, dus al van zichzelf eigenlijk heel duurzaam is. Dat wil je behouden, maar je kan ook laten zien hoe kunstenaars daar ook over hebben nagedacht. En dat zie je eigenlijk ook door de eeuwen heen, dat zij er altijd heel erg mee bezig zijn geweest. Hoe je daarvoor kan zorgen op een verantwoorde manier, dat is denk ik heel mooi om te laten zien. Maar ook hoe kunstenaars daar dus zelf over nadenken, want daar zijn ze allemaal mee bezig. Hè? Hoe kan je op een... ook in die tijd was het natuurlijk in de 16e, 17e eeuw, waren ze ook heel bewust bezig met materiaalgebruik en materiaalkeuzes. Ja, hoe kan je op een manier dat het niet te veel geld kost? Want dat gold natuurlijk ook. Hè? Dat je stopt heel veel van je eigen materiaal erin. Dat kost geld. Dus hoe zorg je dat je goed materiaal hebt wat lang meegaat en betaalbaar is? En dat is denk ik eigenlijk een heel mooi vraagstuk waar we nu ook allemaal mee bezig zijn.
Een kunstenaar stond gewoon met twee benen in zijn eigen tijd.
Zeker.
Ja. Margje, mag ik je hartelijk bedanken dat je tijd genomen hebt om hier te komen. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.